groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En ik wil beginnen, eigenlijk u terugkeren naar onze uitgangstekst rondom dit weekend, ons thema van het eeuwig oordeel en opnieuw lezen uit Hebreeën 6, het eerste en het tweede vers. We gaan nog wel een aantal teksten, want dat heb je met een thema, dan moet je wel een aantal teksten soms doorworstelen met elkaar, of doorvorsen in de schrift en kijken wat de Heer ons te leren heeft aangaande dit onderwerp. Hebreeën 6, vers 1 en 2. En gisteren heb ik al gezegd, het gaat hier over dat de schrift ons leert niet te blijven bij het eerste onderwijs, maar verder te gaan naar de volmaaktheid, wat we denk ik al heel vaak gedaan hebben, maar vandaag willen we toch nog één keer stilstaan bij dat fundament. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werk en van geloof in God. Van de leer van dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden, van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Vers 3. Broeders, zusters, lieve mensen. Dit is de vierde dienst dit weekend. En ik ben altijd gewend om heel kort even samen te vatten wat we eerder hebben besproken. Maar ik kan dat niet doen. Gezien het onderwerp, maar ook niet gezien de veelheid van dingen die al besproken zijn. Maar elke boodschap is opgenomen, dus u kunt hem altijd naluisteren. En we hebben gezegd dat we gisteravond en vandaag vooral stil willen staan bij wat dat oordeel nou eigenlijk inhoudt. En we hebben ook al gesproken over het eeuwig oordeel en hoe belangrijk dat het is. Maar vandaag willen we ons vooral bezighouden met het feit wat het oordeel eigenlijk inhoudt. En het oordeel is onherroepelijk. En als het oordeel gekomen is voor de goddelozen, want daar gaat het hier om. Dit is niet de beoordeling voor u als kinderen van God, als u de Heer mag kennen. Maar dit is het oordeel voor de ongelovigen, voor hen die Christus niet kennen of die Christus niet hebben willen aanvaarden. En zoals we vanmorgen gehoord hebben, die nog nooit van hem gehoord hebben, hoewel die anders geoordeeld zullen worden door de Heere God, omdat we dat aan hem mogen vertrouwen, omdat hij rechtvaardig is. Maar als het laatste oordeel uitgesproken is over de goddelozen, dan is de deur dicht. Zoals bij de ark van Noach. Toen de zondvloed kwam, ging de deur dicht. En de mensen hebben geroepen en de mensen hebben geklopt op de deur, maar de deur was gesloten en de deur bleef gesloten. En dat is ook het ontzagwekkende wat de Heer Jezus ons leert in Lucas 13. Misschien willen we het even mee opzoeken. Lucas 13, vers 25. Dan kunnen we zien wat de Heer Jezus ons daar allemaal over te zeggen heeft. Over de hel. Want na het laatste oordeel, als wij geoordeeld worden, zijn wij veroordeeld om het leven verder door te brengen in de hel, buiten Christus. En dan is er geen hoop meer. Dan is er geen redding meer. Dan is er geen genade meer. Dan is deze tijd van Gods genade voorbij. En Lucas 13, vers 25 leert ons dat van dat ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan, de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen: ik weet niet van waar u komt. De kans gehad, veel hebben de kans gehad, veel hebben het evangelie gehoord, veel hebben de mogelijkheden om zich te bekeren niet benut. Alle roepstemmen van de Heeren die geklonken hebben door een boodschap, door getuigenissen, door flyers, door folders, door de schrift, door film, door de tv, door de computer, op vele wijze proberen de Heer zijn boodschap te brengen bij de goddelozen. En zoals we gezien hebben, vanmorgen is het ook nog voorgelezen, Handelingen 17, vers 30 en 31. De Paulus dat daar zegt, in Griekenland op de Areopagus, dat alle mensen tot bekering moeten komen. Ze moeten zich bekeren, zo staat het er letterlijk in de herziene. En de oude vertaling zegt dat zij zich bekeren. Waarom? Omdat er een oordeel komt. Omdat er een laatste dag komt. Omdat er een oordeel komt. En soms als wij zingen van die heerlijke liederen, dat we verlost zijn, dat we bevrijd zijn door het bloed van het lam, ook deze morgen zingen we heerlijke liederen, dan weet ik niet hoe het in uw hart is, maar in mijn hart is dan daar soms die andere kant. Voor degenen die buitengesloten zijn. Die anderen die daar nog geen deel aan hebben. En dan kunnen we ook zingen soms, ja, wat een dag zal dat zijn als de Heer terugkomt. Ja, voor degenen die hem kennen, maar wat voor een dag zal het zijn voor degenen die hem niet kennen. En door al de boodschappen heen van dit weekend is één rode draad heel duidelijk. Dat betekent, omdat het vreselijk oordeel daar zal zijn, dat het ons als gelovigen moet aansporen om de zondaren te redden. En dat is ook vandaag weer de boodschap. Daarom is het nodig voor ons, als we gered zijn, om de verschrikking van de hel te kennen. En de Heer Jezus heeft er ons daar veel over geleerd. Maar zelfs ook Daniel spreekt daar al over. En Daniel 12, die spreekt daarover. Dat sommigen tot eeuwig leven gewekt worden, maar anderen tot een eeuwig afgrijnzen. Het zal een verschrikkelijke toestand zijn. En misschien kunnen we nog even kijken naar Judas, voordat we teruggaan naar Lucas. Judas 1. Het is maar één hoofdstuk. Judas 1. Net voor het boek Openbaring. Judas 1 vers 7. Even zo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben. Een ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld. Doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Broeders, dus ik raad u aan. Om in uw stille tijd of op een andere tijd er eens studie van te maken voor uzelf. Bezig te zijn met deze dingen van de eeuwigheid. Niet de eeuwigheid bij de Heere waar het geweldig zal zijn. Maar bezig te zijn met de dingen hoe het zal zijn voor hen. Die komen in dit eeuwige vuur. Een eeuwig vuur, dat houdt nooit meer op. Dat is niet voor een dag, dat is niet voor een uur. En u weet hoe het is, de meesten van u zullen weten hoe het is als u zich brandt. Ik hoorde gisteravond van Chris dat in Jordanië leren ze die kinderen soms, dan moeten ze hun vinger in zo'n kaas houden, in de vlam. En dan leren ze de kinderen om te voelen hoe erg het zal zijn in de hel. En dan zal het natuurlijk vele malen erger zijn. En ik zeg niet dat u deze methode na moet volgen, maar ik hoorde dat gisteravond. Om de mensen proberen duidelijk te maken hoe een vreselijke plaats het daar zal zijn en een vreselijke toestand. Eeuwig vuur. Een gevangenis waar u nooit meer uitkomt. Waar de mensen nooit meer uitkomen. Er is geen ontkomen. Het is niet voor een tijd, zelfs niet voor het levenslang. Het is tot in alle eeuwigheden. Zullen die mensen daar zijn in het eeuwige vuur. En van de Heer Jezus wordt ook gezegd dat de wand is in zijn hand. We hebben die boodschap al meer gehoord. En dat het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. In Lucas 3. Een eeuwige straf, een plaats van pijniging. Er zal jammer gejammer zijn, zegt Lucas 13. Misschien kunnen we er ook even naar kijken. Lucas 13. Het is zo goed dat we... Wij bidden wel eens van de Heer openbaar ons hoe erg het zal zijn in de hel. Maar de Heer openbaart dat ook. Maar hij doet dat vooral door zijn woord. Hij heeft er al zoveel van geopenbaard. En daarom is het zo goed voor ons om dat woord tot ons door te laten dringen. Dat er besef komt in ons hart aangaande de eeuwigheid. Dat we niet allemaal bezig gehouden worden alleen met de dingen van de tijd. En niet alleen druk zijn met alles wat voorbij gaat, alles wat door het vuur zal verbranden. Lucas 13, vers 28. Daar zal geen jammer zijn. Een tandige knars. Wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buiten geworden. Dus de Heer Jezus dat geeft in de gelijkenis ook van de rijke man en de arme Lazarus. Dat zullen ze ook nog zien. Dat zie je hier. Die in de hel geworpen zijn. Die daar zullen jammeren. Een weeklagen, tandenknarsen. Die zullen ook Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk God zien. Maar zelf buiten geworpen. Dus daar zien. En er niet meer bij komen. Dat zien we al in het dodenrijk. Het is een onoverbruggelijke toestand. Die afstand is niet overbruggen. Abraham zegt, wij zouden niet eens naar jou toe kunnen komen tegen de rijke man. Dit is onmogelijk. Dan is het definitief. Dan is de deur dicht. Dan is er geen redding meer mogelijk. Spijt is dan te laat. Roeping is te laat. En sommigen zullen ook boos zijn misschien. Omdat ze daar zitten. En het is een verschrikkelijke plaats. We weten wie er allemaal zijn. Hoereerders, lafhartigen, moordenaars. En hoe alle toestanden maar op zoals de Bijbel het beschrijft. En daar, met die mensen, zul je als het ware zitten. Als je daar die plaats in de eeuwigheid moet doorbrengen. En dat moet ons afschrikken voor onszelf. Maar dat moet ons vooral afschrikken voor hen die nog niet gered zijn. Dat we zeggen, heren, hoe verschrikkelijk is dat om daar de eeuwigheid door te brengen. Onherstelbaar. En we hebben gisteravond gehoord uit Openbaring 20. Dat er ook de beest is. De valse profeet. En de duivel. Satan zelf. Want daar heeft de Heer eigenlijk de hel voor gemaakt. Niet voor de mensen. Want hij wil dat alle tot erkennis van de waarheid komen. U weet dat allemaal. We hebben het vanmorgen nog gehoord. En we zien de rijke man die zegt, ik lijk smart in deze vlam. Stuur Lazarus dat hij mijn tong verkoelen. Een druppeltje water op zijn tong. Om verkoeld te worden. En broeders en zussen, ik weet dat de prediking vaak gebruikt wordt om mensen te laten schrikken. Maar dat de schrik des Heren erop valt. Maar het is voor ons van belang dat wij zien de taak die wij hebben. Als broeders en zussen, als kinderen van de levende Heer. Dat de mensen zich moeten bekeren. En dat we ze soms ook niet van allerlei flauwe boodschappen voorhouden. Ik zeg niet dat wij altijd moeten evangeliseren met het oordeel. De Heren moet u leiden, de Heren moet u wijsheid geven. Maar het is niet een soort van, joh... Komt erbij. Komt ook bij ons. We hebben het zo fijn in dit leven. De Heer zegent je en hij geeft je voorspoed en noem alle dingen maar op. Wat wij onze hoop alleen gevestigd hebben, zegt Paulus, voor dit leven op de Heer, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om straks. Het gaat om waar wij straks en waar alle andere mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. De felheid van vuur. Zegt de Heer wat de wederspanning zal verteren. De NBG-vertaling zegt dat. Hebreeën 10 vers 27. Abraham zegt tegen de rijke man. Kind, herinner u dat u het goede deel hebt ontvangen in uw leven. Ja, hij heeft ervan genoten. Het is natuurlijk niet verkeerd om te genieten van de zegeningen die de Heer u geeft. Maar het is wel goed dat dat wij ons niet in slaap laten stussen. Een grote kloof, zegt Abraham, is er tussen u en tussen ons. Misschien kunnen we even lezen in Matthäus 8. Dan zegt Jezus ook nog iets over de hel. Deze 8 vers 12, zegt de Heer Jezus, de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis, er zal gejammer zijn en tanden geknast. In de buitenste duisternis zijn ook nog verschillende plaatsen. Ja, want dat heb ik gisteravond ook gehoord. De boeken worden geopend, mensen worden geoordeeld op grond van hun werken. Dus er zullen verschil zijn in plaatsen. Hier wordt gesproken dat de Heer Jezus zit over de buitenste duisternis. Is een plaats van duisternis. Om donkerte. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de plaag in Egypte. 3 dagen dikke duisternis. Gaat nooit meer over. In de duisternis. In de dikke duisternis. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, zegt Hebreeën 10. En nu, broeders, zusters, weten wij genoeg voor onszelf dat het nodig is om anderen te redden? Jacob heeft van de week al genoemd Spreuken 24, maar ik wil daar ook even met u naartoe, maar dan wil ik een versje verder lezen. Want we hebben wel eens meegezegd, we komen vrijwillig tot het geloof, maar het is niet vrijblijvend. Het is niet zo dat de Heer ons geen taak heeft. Het is niet zo als wij voor de rechterstoel van Christus komen, dat wij ons niet zouden moeten verantwoorden. Dan lees ik vers 11, maar dan lees ik even door. Spreuken 24 vers 11, daar staat: red hen die opgepakt zijn om te sterven. En begeer zich die ten dode toe gegrepen zijn. Wee, als u zich afzijdig houdt van wie wankelen ter slachting gaan. Zie je, dat gaat voor ons. Onze houding. En dat zijn de onbereikte stammen waar we vanmorgen over gehoord hebben, maar hoeveel onbereikte Nederlanders zijn er? En de een die zal bij de onbereikte stammen moeten zijn en de ander in Nederland. De Heer zegt tegen Ezekiel: ik heb u niet gezonden tot een volk met een vreemde tongval. En daar voel ik me wel goed bij thuis. Dan kunnen ze hem ook nog een beetje verstaan. En dan zegt de Heer hier verder: niet afzijdig houden we u wankelijk te slachten gaat wanneer u zegt: zie, we hebben dat niet geweten. Dat kunt u na vandaag nooit meer zeggen. Misschien wisten we het allemaal al, maar na vandaag kunt u het zeker niet meer zeggen. U kunt niet zeggen: we hebben het niet geweten. Want dan zegt de schrift hier verder: zal hij die de harten toetst dat niet merken. En hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. We hebben pas gehoord vanuit Genesis 4, ook met Kain, dat de Heer direct ziet: waarom ben je vertoornd? Waarom is er boosheid in uw hart? De Heer kijkt dwars door ons heen. Het is net een soort röntgenapparaat, denk ik wel eens. Hij weet precies wat er in ons leeft. En dan zegt hij hier ook, en dan sluit hij af, vers 12: immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Dat is wat we ook gehoord hebben. Wij zullen voor de rechterstoel van Christus verantwoording af moeten leggen. Wat we met ons geld gedaan hebben. Wat we met onze tijd gedaan hebben. Wat we met onze broeders en zusters gedaan hebben. Hoe we gebeden hebben of niet voor onze ongelovige buurman die ons het leven moeilijk heeft gemaakt. We hadden vrijdag nog zo'n akkefietje in met een buurman. Maar mijn vrouw, ik zeg tegen mijn vrouw: ja, die man die heeft ook de Heer Jezus nodig. Dat we zo reageren, dat we beseffen, er worden ons om dingen aangedaan. Want mensen reageren verkeerd, maar mensen hebben Jezus nodig. We kunnen ons allemaal laten afleiden door mensen zeggen wat ze doen. Maar ze hebben Jezus nodig. En dan zegt Spreuken hier dat wij hen moeten redden. En wij bidden vaak: Heer, red hen. Maar de Heer zegt tegen ons: red hen. En dan zeggen wij soms ook: Heer, hoe moeten we dat doen? Nou, dan zegt de Heer het vanmorgen gehoord. Bijvoorbeeld bidden dat de Heer arbeiders uitstoot in de oogst. Maar ook als hij u roept om te gaan. En als hij u roept om een gesprek aan te knopen met uw buurman. Om dat dan te doen. En u niet ervan af te maken met de smoes. Ja, dus nooit getuig ik met woorden. Maar nergens vinden we dat in de schrift. Want hoe zullen ze horen zonder prediker? Zegt ons de Romeinenbrief. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld in Jeremia 33 vers 3, roep tot mij, zegt hij. En ik zal u antwoorden. Dus dat we voor die mensen bidden, dat is het minste wat we kunnen doen. Of misschien kunnen we niet praten, misschien hebben we geen gaven om te spreken, misschien hebben we geen tijd, misschien hebben we zus, maar iedereen kan bidden. En dan zegt de Heer, roep tot mij en ik zal u antwoorden en ik zal u grote en onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke dingen bekendmaken waarvan gij niet weet. Roepen wij nog, broers en zus, voor het verloren? Roepen wij nog voor hen die de slachting wankelen? Hebben wij besef dat de mensen op weg zijn naar het oordeel? En dat zij zich moeten bekeren? En als ze het niet weten, want hoe zullen ze horen zonder prediker? Staat natuurlijk ook, hoe zul je prediken zonder gezonder te zijn? Laat niet veel uw leraren zijn. Natuurlijk moeten we weten dat we geroepen zijn als we anderen gaan leren, maar we zijn allemaal geroepen om zondaren te redden. We zijn allemaal geroepen om te leven voor hen die op weg zijn naar de eeuwigheid. En dat we dan bidden dat het onze last wordt en zeggen: Heere, wat kan ik doen? Heere, geef openingen. Heere, geef open deuren. En als de Heere niet gelijk hoort, dat we dat niet ophouden, maar dat we volharden. En ik denk, broeders, zusters, als we eerlijk zijn, dat onze bidstonden best wat drukker bezocht zouden mogen worden. Ik heb gisteravond al Jacco die tekst aan uit de Brede, dat we elkaar aan moeten sporen om de onderlinge bijeenkomsten niet te verzuimen. En ik denk dat onze opwekkingssamenkomsten wat drukker bezocht zouden mogen worden. Ik weet niet wat er in uw hart is. Ik weet alleen. Als we op onszelf gericht zijn, dat we imploderen. Ik weet alleen als u de schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie niet aantrekt, dat uw wapenrusting niet compleet is. En als u niet bezig bent met het verloren, bent u ongehoorzaam aan Gods woord. En u zult daar straks, en ik zal u straks uitleggen vanuit de schrift waarom ik het zo zeg, u zult daar straks verantwoording voor moeten afleggen bij de Heer. Wij zullen verantwoording af moeten leggen voor wat we gedaan hebben, maar ook voor wat we niet gedaan hebben. En als God nou zo rechtvaardig is, dat hij de zondaren eeuwig veroordeelt, naar een plaats stuurt waarvan we net gezien hebben een klein beetje hoe verschrikkelijk het daar zal zijn. En dan denkt u dat wij zullen ontkomen. Nee, de Heer zal ons niet naar de hel sturen. Als wij geloven, worden we gered. Vertrouwend op zijn bloed en op zijn vergevende kracht. Maar denkt u dat wij zullen ontkomen? Hebt u nooit gelezen dat die velen tot rechtvaardiging hebben gebracht zullen stralen als de sterren? Denkt u dat iemand van ons ooit zijn rechtvaardig loon zal missen? Denkt u dat God zo'n werkgever is als u echt voor hem gearbeid heeft? Dat hij u niet zal belonen? Tuurlijk zal de Heer dat doen. Denkt u dat God, dat de Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf, onverschillig kan blijven als wij onverschillig zijn? Denkt u dat? Dan hebben we denk ik een verkeerd beeld van de Heer Jezus. We zien hier in Hebreeën 6 dat het eeuwig oordeel een fundament is, een deel van het fundament. En het fundament is Jezus. En hij gaat daar zitten straks op de grote witte troon. De Vader heeft dat aan één man, in Handelingen 17 vers 30, overgegeven aan Jezus. En het is zelfs zo dat u daar nog in mee moet doen soms. Dat wij over de wereld zullen oordelen. Dan zegt Jezus dan tegen de Joden. De koningin van Sheba zegt, die zal over jullie oordelen straks. De laatste dag, want zij is gekomen helemaal aan de andere kant van het zuiden. Om naar Salomo te luisteren. Zie meer dan Salomo is hier. En jullie willen niet luisteren. Hebben we enig besef, broeders, zusters, van de rechtvaardigheid van de Heer? Dat God zelf zo bewogen is met de mensheid. Dat hij zijn zoon gaf. Dat hij het liefste wat hij had gegeven heeft. Om te sterven aan het kruis van Golgotha. En als we zien wat Jezus gegeven heeft, wat het Jezus gekost heeft. En als we zien wat het onze broeders en zusters soms kost in de vervolgde landen. Dan mogen we wel eerlijk zijn, wat mag het ons kosten? En dan mogen we de Heer danken dat we hier in alle vrijheid bij elkaar zijn, natuurlijk mogen we dat. Maar wat mag het u kosten? En u bent zelf verantwoordelijk naar de Heer toe. De Heer heeft u gered als u de Heer mag kennen van de tweede dood. Openbaring 1, vers 21 vers 8 zegt de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt. Het stinkt er nog ook in de hel. Heb je wel eens geroken zwavel? Het stinkt er nog ook. Gunt u dat iemand daar moet zijn? Als wij iets zouden kunnen doen om de buurman te redden, of de buurvrouw, of collega, of wie het ook zijn, maar of u nu iemand kent of niet, als we er iets voor zouden kunnen doen, zullen we het dan nalaten? Hoe is het met het vuur in ons hart? Brandt het vuur nog in ons hart? stukje lezen met u, het is Ezekiel 3. En gisteren had ik het even aangestipt en Lydia heeft het voorgelezen, maar ik wil het met u delen. Het staat in mijn tekst. Ik wil lezen met u vers 16 tot 21. Dan zegt de Heer, het gebeurde na verloop van 7 dagen dat het woord van de Heer tot mij kwam, zegt Ezekiel. Mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij waarschuwen. Daar moet u hier ook wel eens waarschuwen, broeders en zusters. Omdat de Heer ons daartoe roept. En dan zegt hij, als ik tegen de goddelozen zeg, u zult zeker sterven. En u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden. De goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Ziet u dat, wat de Heer hier zegt? Hij zegt tegen Ezekiel eigenlijk, ik zal jouw leven in de plaats zetten van die ander. Dus ik laat jou verloren gaan, die ander zal ik redden. Heeft u wel eens over nagedacht? Het is een tekst die heel kort nadat ik tot geloof gekomen was, tot mij is gekomen. Dan heb ik voor mezelf een beslissing genomen. Ik zeg, heren, als het mij iets moet kosten, als mijn eigen wiek in de weg staat, of mijn trots, of als ik moet buigen, of wat het ook zijn mag, heren, ik zal het doen. Heren, ik zal niet willen dat er iemand verloren gaat door mijn schuld. Nou, we kunnen soms stroom praten, de liefde van Christus drinkt mij. Het is waar, Paulus zegt het, 1 Korinthe 5. Maar misschien is er niet altijd die liefde van God in uw hart voor het verloren. Maar als de Heer u roept, dus je hoeft niet elke goddeloze die hier langskomt of bij u thuis langskomt of zo als een kraag te krijgen. Dat is niet wat de Heer zegt. Maar hij zegt, als ik tot de goddeloze zeg, u zult zeker sterven dat de Heer u een boodschap geeft. En u moet met iemand gaan spreken. Dan moet u dat doen. En als u het niet doet, dan zegt de Heer, ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Oh, dan hoor je soms van die vrouw, oh, de Heer is machtig, hoor, stuurt u wel iemand anders. Wij kunnen de kansen laten gaan. Als we de kansen die God ons geeft, die moeten wij grijpen. Het is niet zo dat u altijd nog een tweede kans krijgt. God krijgt u maar één kans om iemand het evangelie te vertellen. Dus geloof is heerlijk, maar dit is ook ernstig. Als we spreken over een eeuwig oordeel, dan is dat een ernstige zaak. En als wij het verschil uit kunnen maken, of iemand wel of niet het evangelie hoort. Dat we het verschil uit kunnen maken dat iemand gered wordt voor de eeuwigheid of dat hij voor eeuwig verloren zal gaan. Waarom? Laten we ons dan nog tegenhouden over angst, over twijfelen, over zussen, over zo en al die andere gekke dingen. Waarom zijn we dan niet wat serieuzer met het woord van God? En dan gaat de Heer verder met Ezekiel. Maar als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, want u hebt uw leven gered. Met andere woorden, zeker dan ben jij vrij. Ben jij vrij van de verantwoordelijkheid, ben jij vrij van zijn bloed, als jij je taak doet. Dus je kunt niet iedereen redden. Dat is laat hij helder zijn. En dan gaat de Heer verder, dan zit hij als rechtvaardig. Hè? Dus eerst hebben we het over de goddeloze, en nu begint zeker over rechtvaardig. Als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt, dus iemand die de rechte weg verlaat, en onrecht begaat en ik een struikelblok voor hem leg, zal hij sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als u de rechtvaardige waarschuwt, dat de rechtvaardige niet zondig, en hij inderdaad niet zondig, zal hij zeker in leven blijven, omdat hij gewaarschuwd is. En u hebt u en hebt u uw leven gered. Broers en zussen, de Heer stuurt u niet altijd met een aardige boodschap. De Heer stuurt u niet altijd met een aardige boodschap naar iemand die de Heer niet kent. En de Heer stuurt u ook niet altijd met een aardige boodschap naar de rechtvaardigen, naar de kinderen van God. En de Heer heeft ook niet altijd een aardige of een liefelijke boodschap voor u of voor mij. Soms is daar een ernstige boodschap. En ik denk als wij beseffen, en ik hoop dat we het allemaal gaan beseffen, meer en meer, en dat zeg ik ook tegen mezelf, hoe verschrikkelijk het is om geoordeeld te worden door de Heer, om de rest van de eeuwigheid door te brengen in de hel, in die plaats van wroeging en pijn, dat helse vuur, met de meest onaardige mensen die u zich voor kunt stellen. Afgodendienaars, tovenaars, moordenaars, hoereerders. De mensen waar u in deze wereld als het ware zo ver mogelijk van af wilt zijn. En daar moeten die mensen dan de eeuwigheid mee doorbrengen. En met de duivel en zijn engelen. Donker. Komt nooit geen eind meer aan. Je kunt er niet weg. Je kunt niet vluchten. Zoveel mensen vluchten in deze tijd. Zo kunnen wij soms ook wegvluchten van de opdracht die de Heer ons geeft. Net als Jona. Maar de Heer Jezus zegt: in die dag zullen de inwoners van Nineveh tegen u getuigen. Want zij hebben zich op de prediking van Jona bekeerd. Hopelijk hebben we mogen zijn als Jona. Nadat hij tot inkeer was gekomen. We hebben het vaak over Jona dat hij wegvlucht, hè? We hebben het soms zo weinig over Jona als we zien wat voor effect zijn de prediking had. Die hele stad Nineveh, dat was een grote stad, die kwam tot bekeer. En de koning voorop. De boodschap van Jona. Dat we dat ook van Jona mogen leren. Dat wij het woord van God prediken. Broeders, zusters, het eeuwig oordeel is een onderdeel van het fundament van de christenen. Als we dat eeuwig oordeel wegschrappen, omdat we er geen raad meer weten. Of dat we het moeilijk vinden om erover te prediken. Of om ermee bezig te zijn. Dan missen we een stuk van de Heer Jezus. Want Jezus is het fundament. Dan hebben we geen hecht, geen degelijk fundament liggen. Dan staat ons geloof niet op de rots. Op de Christus, op de steenrots, op de rots. Op Christus zelf. En als dan de moeilijkheden komen, de regen en de stormen en de winden, dan gaat ons geestelijk huis bewegen. Dan komt het in beroering. En als ons geestelijk huis in beroering komt, dan gaan we weer bezig met onszelf. Dan gaan we zoeken, Heer, wat is er aan de hand? En dat zoeken we dan vaak ook nog niet bij onszelf, maar bij ons anders. Maar in ieder geval zijn we weer in het eigen kringetje bezig, maar zijn we niet bezig met hen die dreigen verloren te gaan. En ik geloof dat een gezonde gemeente bezig is met hen die verloren dreigen te gaan. Ik geloof dat het in een gezond christenleven thuis hoort dat je bewogenheid hebt voor zielen. Want Jezus had het ook. En als Jezus in ons hart leeft, moeten we het ook delen in zijn bewogenheid. Niet alleen delen in zijn rechtvaardigheid, in zijn blijdschap, in zijn vrede, in zijn rijkdom, maar ook door in bewogenheid van zielen. En is het niet moeilijk? Ja, het is moeilijk, broeders en zussen. We leven in een moeilijke tijd, toch? We leven nog niet in handelingen dat ze dagelijks tot geloof komen. 3000, 5000, het is allemaal heerlijk, het is geweldig. Dan praat je soms met mensen, ze willen niet luisteren. Ja, dat is waar. Ik geloof dat ons land, ik heb het al meer gezegd, zwaar onder het oordeel zit. Gisteren heb ik een stukje in de krant zitten lezen en ik moet het nog eens nader uitpluizen. En daar staat in dat niet alleen de Nederlandse spoorwegen zich schuldig gemaakt hebben aan het vervoer van de Joden naar Westerbork. Maar dat het zelfs een opdracht is geweest van de regering in Engeland. Vanwege de economische voordelen. Wist u dat deze mensen, die de dood ingevoerd zijn, hun eigen treinkaartje moesten betalen? Wist u dat ze moesten betalen voor hun eigen jodensterf? Hebt u er ooit wel eens over nagedacht? Hoeveel schuld wij op ons geladen hebben als volk? Denkt u dat het voor niks is dat de wereld rondom ons heen eruit ziet zoals hij eruit ziet? De hoererij, losbandigheid, abortussen, euthanasie. De Heer heeft onze zware voor een deel overgegeven, de macht van die boze. Daar is de hel als het ware voor een deel al begonnen. En dan lees je in die krant, pact met de duivel gesloten. Het is geen christelijke krant. Soms is de wereld nog helderder als de christenen. Broeders en zusters, dat we zullen pleiten bij de Heere dat hij ons land en ons volk zal vergeven. En dat hij ons zal reinigen. En dat zijn genade mag toenemen. Zoals de schrift zegt, daar waar de zon is toegenomen, zal de genade meer dan overvloedig worden. Waarom? Er leven hier 17 miljoen mensen, geloof ik, in ons land. We allemaal een ziel voor de eeuwigheid. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de Heer. Het is ook de verantwoordelijkheid van zijn kinderen. Hij zijn immers vlees van zijn vlees, been van zijn gebeen. We zijn, wie zich aan de Heer hecht, is één geest met hem, is met hem verenigd. We zijn een rank aan de wijnstok en verheugen ons erover. Het is geweldig om te mogen leven uit die volheid van Christus. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. Omdat het oordeel wacht. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we danken u voor de genade die gekomen is, Heer. Die heilbrengend is. Heer, om ons op te voeden. Heer, dat we zullen leven zoals u bedoeld heeft. En Heer, ik bid dat niemand van ons onverschillig zal zijn. Ik bid dat niemand van ons, Heer, ogen zal sluiten voor het oordeel wat wacht voor hen die u niet kennen, Heer Jezus, die geen deel hebben aan u. En Heer, daarom is ons gebed ook wereldwijd. Voor onbereikte stammen, maar ook voor hen die onverschillig zijn. Die wel kans hebben, Heer, eigenlijk om het evangelie tot zich te nemen, maar die ongewillig zijn. Heer, en die misleid zijn met allerlei drogredenen, dat het niet zou kunnen. Vader, dit is zoveel werk. Maar u zegt dat de oogst groot is. Dat de arbeiders weinig zijn. Dan sluit ik aan met het gebed van morgen, Heer, dat u arbeiders uitzendt in uw oogst en dat u ons allen laat zien. Heer, wat wij kunnen doen. Want Heer, we voelen ons zo klein. Zonder u kunnen we niets doen. Maar Heer, als u het initiatief neemt en met ons spreekt, dat we dan niet terughoudend zullen zijn. Als we de goddelozen moeten waarschuwen, dat we het zullen doen. En als we de rechtvaardigen moeten waarschuwen, Heer, dat we het zullen doen. Heer, dat we ons nooit zullen laten leiden door iets of iemand anders dan uzelf. Niet door angst. Heer, u zegt in uw woord, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat wij het ook zullen redden, Heer, wat het te redden valt. Maar leer ons vissen, Heer, zoals Petrus. Toen het net aan de andere kant uitwierp, samen met zijn broers. Heer, toen werd het vol. Heer, daar zien wij zo naar uit, Heer. Heer, dat ons net vol zal worden. We zien er zo naar uit, Heer, dat de opening van onze tent wijder zal worden. Heer, onze pennen vast en de touwen lang. Heer, dat we naar links en naar rechts uit zullen breiden, Heer, zoals u beloofd hebt, Vader, aan de Heer Jezus. Heer, dat u uw belofte waarmaakt, Heer, aan de Zoon. Toen u zegt dat hij zijn ziel tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. En hij zal de velen rechtvaardig maken. O Vader, wilt u werken met kracht en wilt u ons helpen. Wilt u ons wijsheid geven, Heer, wilt u met ons spreken. En Heer, niet alleen dit kleine kudde van God. Maar al uw kinderen, Heere, schakel ze in. U zegt ook dat wij het licht zijn, dat wij het zout zijn, Heere. Geef ons de overwinning voor Jezus, Vader. En Heere, geef dat er uit ons niemand verloren zal gaan. Geef, Heere, dat wij alle tot erkenning van de waarheid zullen komen. Maar ook, Heere, dat wij u zullen dienen, Heere, alle dagen van ons leven. Wees ons genadig, wees ons nabij. Verlos ons, Heere, van alle overdaad. Verlos ons van alles wat we niet nodig hebben. Of God, verlos ons van alles, Heere, wat u in de weg staat. Heere, we zullen zijn als Paulus, Hier die daar stond. Hier op de Areopagus. Die daar dagelijks op de markt allerlei mensen sprak. Hier en hen vertelde. Dat zij zich moesten bekeren. Omdat er ooit een dag komt. Waarop de Heer Jezus Christus de wereld zal oordelen. Heer, werk dit woord uit. Door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.